Goed, goedenavond iedereen. Ik open de gemeenteraad en ik wil beginnen met een minuut stilte te vragen voor het overlijden van Cyril Letelier. Dus Cyril is van 1995 tot 2000 eerst gemeenteraadslid geweest, een tweetal jaren denk ik, en dan nog een viertal jaren als schepen. Dus een minuut stilte, dank u wel. Oké, dank u wel. Dan wil ik voor vanavond Ludo verontschuldigen. Die is blijkbaar ziek. En Iris is komende. En Merel die valt ook nog binnen. Die zit vast tussen Brussel en Bertum. Goed, puntje 1 zijn de notulen van vorige keer, dus daar waren geen opmerkingen, dan beschouw ik dat als eenparig goedgekeurd. Puntje 2 is de buitengewone algemene vergadering van Hofheide, dus waar dat wij dus vragen aan de gemeentelijke vertegenwoordiger die Jana is, om dus de agenda zoals die voorligt, om die goed te keuren. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 3 is eigenlijk ook een goedkeuring, algemene vergadering van IGO, 19 december, dus daar heeft de gemeente dus Yvette afgevaardigd. Dus en wij vragen hier hetzelfde, dus dat de gemeentelijke afgevaardigde dus alle punten van de agenda zou goedkeuren. Wie is akkoord? Eenparig. Puntje 4 is nog een buitengewone algemene vergadering, Creat Services, die gaat door op 16 december. En daar is Tom afgevaardigde voor de gemeente, dus hier dezelfde vraag om dus alle agendapunten goed te keuren. Wie is voor? Eenparig. Ah ja, hier is, ja. Sorry. Hier was een vraag van Wouter.
Het verandert niks aan de stemming, hoor. Maar de klassificatieinstelling voor lijkenverbranding vind ik nogal bizar voor Creat Services. Misschien moeten we dat toch aanpassen.
Wat gaan we doen, Wouter? Is al veranderd. Klassificatie 901, intergemeentelijke verenigingen wordt het. Dank u wel voor de attente opmerking.
Puntje 5 gaat over het fietsbeleid van het onderwijs. En ik geef hier graag eerst het woord aan Mark.
Ja, voorzitter, bedankt. En collega's. Ik verwijs uiteraard naar de informatie die je met het punt en met de bijlage gekregen hebt. In tegenstelling tot met het volgende punt. Is dit voor het onderwijs een primeur? Dat is voor het eerst dat men kan gebruikmaken van deze formule. Dat wil zeggen dat men zijn eindejaarspremie geheel of gedeeltelijk kan gebruiken om de financiering te doen van een fietslease volgens een aantal voorwaarden. Het heeft tot nu geduurd vooraleer dat er een omzendbrief en een regeling was binnen het onderwijs om dat te doen. Ik kan u zeggen dat er vanuit het onderwijs en personeel toch een paar mensen achter geïnformeerd hebben of dit zou kunnen georganiseerd worden. We hebben daar dan werk proberen van te maken door de omzendbrief van het departement onderwijs, door de informatie van OVSG te bekijken en ons aan te sluiten bij de opdrachtencentrale van DOCO, dat is de centrale van het katholiek onderwijs, die de nodige aanbieding deed om de fietslease voor het onderwijs te doen. Wij hebben dit, zoals dat je kunnen zien hebt, ook voorgelegd aan de vakorganisaties en er waren geen opmerkingen bij. Dus ik vraag jullie goedkeuring voor het reglement dat er bij gevoegd is. En er zit ook een model van intentieverklaring in bijlage bij voor het onderwijs en personeel, waarbij zij zelf moeten aangeven of zij daar willen instappen. Voor alle duidelijkheid ook nog eens zeggen, dat is volledig de vrije keuze van het personeel zit zelf. Daar hangt geen enkele verplichting aan vast. Dus zij kunnen daar al dan niet op ingaan.
Caroline, gaat daar een vraag over?
Ja, ik wilde eigenlijk gewoon weten wat dat de redenen zijn waarom dat dit reglement op bepaalde vlakken afwijkt van de fietslease voor het lokaal bestuur. Op sommige formuleringen zijn strenger dan de formuleringen voor het lokaal bestuur. En dat was wat mij triggerde en wat ik wou vragen aan jou.
Caroline, ik denk dat de enige echte reden daarvoor is dat het onderwijs en personeel onder een andere rechtspositieregeling valt dan het gemeentelijk personeel. En dus het reglement rond fietsleasing voor het onderwijs en personeel is ontwikkeld, is een stuk gekopieerd op bestaande dingen, maar is ontwikkeld binnen de schoot van het onderwijs. Misschien nog een ander belangrijk verschil is dat de financiële verwerking van de fietslease die loopt niet over de gemeenten of over onze weddencentrale, maar wel via AGODI, dat is het agentschap voor onderwijsdiensten van Vlaanderen. En we hebben daar een verklaring op eer aan toegevoegd. En de juridische dienst van OVSG heeft ons ook aangeraden om daar in die verklaring op eer een passage in te zetten in verband met loonbeslag. Precies omwille van het feit dat er een soort van driehoeksverhouding is. AGODI, die de weddenuitbetaler is van het onderwijs en personeel, personeelslid zelf. En dan DOCO via O2O, waar men de fiets leest. Daar is geen rechtstreeks contact. Vandaar dat die verklaring op eer, dat daar ook een bijkomende toevoeging rond gebeurd is. Maar eigenlijk, ik heb het nog eens een keer allemaal nagekeken. Het is zeer gelijkend. Er is, denk ik, vooral bij het gemeentelijk personeel is er wat meer tekst rond verbreking van het contract. Maar het is zo dat daar natuurlijk, dat is al de tweede keer dat we dat bekijken. Dus daar zijn ondertussen al fietsleasingen geweest voor het gemeentepersoneel. Onderwijs en personeel is dat voor het eerst. Dus ik sluit niet uit dat daar in de toekomst, naar gelang van, dat daar nog wat verfijningen aankomen.
Goed. Dan vraag ik wie dit reglement goedkeurt. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 6 blijven we eigenlijk bij een fietsleasing, maar ik geef nu het woord aan Tom.
Ja, ik denk dat ik daar niet veel aan toe te voegen heb, collega's, omdat Mark al uitvoerig heeft besproken, ook de verschillen tussen beide, omdat het beide andere rechtspositieregelingen zijn en andere aankoopcentrales. Maar voor het overige blijven de uitgangsprincipes, willen we dit ook kunnen aanbieden aan ons niet-onderwijzend personeel. Bij deze vragen wij dan ook de goedkeuring.
Caroline, geldt hier ook?
Heb ik het goed begrepen dat jullie nu twee types van fietslease dan hebben voor het lokaal bestuur? Een oude fietslease-formule en een nieuwe? Of heb ik dat verkeerd begrepen uit de teksten?
Ja, klopt. Dus de bestaande overeenkomsten die blijven lopen tot einde geldigheidsduur. En als die vernieuwd worden of eventueel vernieuwd worden, is wel de nieuwe bijlage van toepassing.
Goed, wie keurt dit reglement goed? Eenparig. Puntje 7 is een retributiereglement voor werken gedaan door nutsvoorzieningen. Tom?
Ja, collega's, begin van de legislatuur, dan is het terug de herneming van dossiers, goedkeuringen die we voor een legislatuur goedkeuren. Zoals jullie weten hebben wij een reglement voor inname van openbaar domein. Voor particulieren is dat een zeer specifiek reglement. Met de nutsmaatschappijen hebben wij historisch al een heel andere overeenkomst, omdat die toch een soort van partner zijn. Ze zijn intercommunaal, dus wij zijn daar ook aandeelhouders van. Dat vraagt soms, zij moeten soms dringende interventies doen, vragen zij in kader van het algemeen belang. Vragen zij een andere manier van werken, dus daar werken wij met een soort van kaderovereenkomst over de volledige termijn van onze legislatuur, waar dan ook afspraken worden overgemaakt. Ja, dit is het kader. Natuurlijk moeten zij dat ook nog altijd tijdig aanvragen. Wordt dat verwerkt door onze diensten? En moet er nog steeds altijd een burgemeesterbesluit volgen? Maar dit is toch wel een uitzondering op ons ander kader, wat meer voor particulier gebruik geënt is. En met deze, daar zijn geen fundamentele aanpassingen aan gebeurd tegenover de vorige legislatuur. Vragen wij om dit goed te keuren.
Wouter, jij wou iets vragen?
Ja, in het laatste puntje van de argumentatie staat dat de code geactualiseerd is. Maar ik heb eens nakijken. We hebben die gestemd in 2017. En bij mij weten is daar geen actualisatie van gebeurd. Heb ik iets gemist? Is die geactualiseerd? Wat is er dan veranderd? En is die nieuwe versie dan in werking? Ik kan even niet volgen.
Ja, ik denk Bart zal aanvullen, maar inderdaad, dat is soms een levendig document, denk ik, waar andere afspraken in worden gemaakt.
Nee, klopt wel. De laatste aanpassing is hier gebeurd in 2017. En dat is eigenlijk een overname van een tekst van de vorige reglementen. Dus het zou beter zijn om te schrijven, de code is in 2017 geactualiseerd. Want men verwijst naar CLIP en GIPOT, dat is toen effectief ingevoerd. Dus misschien, als jullie dat goed vinden, vul ik aan. De code is in 2017 geactualiseerd om alle misverstanden te vermijden. Dat is een materiële rechtzetting van iets wat mogelijk onduidelijk is.
Oké, bedankt. Ja, ik was inderdaad op zoek gegaan naar een nieuwe versie die ik dus niet vond.
Goed, dan vraag ik dit goed te keuren. Wie stemt voor? Eenparig. In puntje 8 hebben we een aanpassing van de belastingen op de afval, Juri.
Dank u wel, voorzitter. Onze dienst heeft op dienstomgeving heeft een schrijf gekregen van Ecowerf met de indexering van de afvalstoffen, de tarief van de afvalstoffen. En dat is eigenlijk al beslist op de raad van bestuur van Ecowerf. Het hele werkingsgebied hanteert al dezelfde tarieven. En dat is eigenlijk de nieuwe tarieven die van start gaan vanaf 1 januari 2026 binnen het werkingsgebied van Ecowerf. Die liggen hiervoor op de raad.
Thank you. Ik dacht dat Wouter hier ook een bemerking had.
Ja, in paragraaf 6, de retributie voor papier en karton, daar staat gewoon een bedrag vermeld. Maar is dat een maandelijks vast recht? Is dat een prijs per ophaling? Ik denk dat we dat duidelijk moeten ook opnemen in het reglement.
Inderdaad, Wouter. Dus dat is dat gebruiksrecht voor die containers zelf. Papier en karton is voor de rest, allee, dat wordt niet gewogen, dat is gratis afgehaald. Enkel het gebruiksrecht van de containers. En dat is van 84 cent naar 88 cent gegaan. Vanaf per maand. Maar het stond er wel redelijk onduidelijk in. Dat is een terechte opmerking die dat gemaakt hebt. Maar voor mijn dank, het zal aangepast worden.
Goed, ja, alle veranderingen waren in het geheel aangeduid. Hè. Maar het zijn meestal tarieven die geïndexeerd zijn. Dus wie keurt dit of deze tarieven goed? Eenparig. Puntje 9 is nog een retributiereglement, maar nu op de deelname van aan thema en sportkampen. Matthias?
Ja, dag collega's. Het puntje dat hier voor ligt gaat over de goedkeuring van het retributiereglement van de thema- en sportkampen inderdaad. Zoals jullie ongetwijfeld misschien al weten, organiseert de gemeente en de dienstvrije tijd sportkampen doorheen het jaar door op de momenten dat er voornamelijk geen speelpleinwerking aanwezig is. Hiervoor gaan we de markt op en bevragen we altijd verschillende partijen om deze kampen mee te organiseren. Een voorbeeldje daarvan zijn bijvoorbeeld Sporty en Fun Skills en dergelijke, waar we nu de kampen hebben vastgelegd. Natuurlijk vragen we hier ook offertes op om te kijken wat de prijzen zijn dat deze organisatoren hanteren en die rekenen we dan door hier op de gemeente voor de kinderen die zich inschrijven aan deze kampjes. Het is dus belangrijk om te weten dat hier voor ons totaal geen verdienmodel achter steekt, maar het is een beetje een broekzak-vestzak-operatie, zodat we hier eigenlijk break-even draaien. En dat is ook de reden waarom er wordt voorgesteld om voor het komend jaar de prijzen te hanteren van in plaats van €95 vorige keer naar €100 nu. Voor kinderen binnen die gedomicileerd zijn binnen de gemeente. En buiten de gemeente gaat het om een prijsstijging van ook €5. Van €110 naar €115, om wel te verstaan. En het is daarom dat ik jullie goedkeuring hier ook over vraag.
Caroline?
Ja, ik vroeg me gewoon af. Ik had eigenlijk twee vragen. Eén vraag was waarom dat de prijsstijging voor de inwoners zoveel hoger was dan voor niet-inwoners. Maar ik heb de prijs... verkeerde prijs vergeleken, dus de prijsstijging is gelijkaardig, als ik het goed begrijp.
€5 inderdaad. Ja.
En dan het andere puntje dat ik wilde aanhalen is, in 2022 raamde je de inkomsten op €12.000, denk ik. Nu gaat dat naar 27.000, dat is een stijging van 126%. Hoe ga je kunnen garanderen dat je die inkomsten haalt om break-even te draaien?
Ja, inderdaad. Dus momenteel baseren we ons op de begroting dat de collega's hebben eigenlijk opgesteld. Wat betekent dat? Ze gaan momenteel uit van de maximale capaciteit, dat de kampjes ook vol zitten. Momenteel is daar ook altijd op gebudgeteerd. En de afgelopen jaren zaten ze ook altijd vol. En dat is ook de reden waarom ook die lijn momenteel is doorgetrokken om deze prijs te gaan hanteren. Maar wordt uiteraard altijd gemonitord om die evolutie te bekijken, inderdaad. Ja.
Goed. Wie keurt dit reglement goed? Eenparig. Puntje 10 is de goedkeuring van een covenant ERF Vlaams-Brabant. Mark?
Collega's, wij zijn als gemeente Bertem van bij de oprichting van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant zijn we daar toegetreden als lid. En wij hebben ondertussen ook de afgelopen paar jaar vrij nauw samengewerkt en heel concreet rond de restauratie van kapel van Puttebos is via Erf gelopen. Het voordelen die daaraan vasthangen zijn zeker en vast. Daar is bekwaam personeel die de zaken rond erfgoed perfect kennen. En twee, als je een aanvraag voor bijvoorbeeld dat in het geval van de kapel van Putebos, wat een beschermd monument is, als je die aanvraag voor een premie doet via de stichting, via erf, dan komt daar een surplus van 10% bovenop. En dat zijn een paar redenen. Het deskundig personeel, het ontzorgen van de gemeente en het feit dat je een hogere premie kunt krijgen, die ons hebben doen besluiten in der tijd om deel te nemen aan de Erfgoedstichting. Ik heb kunnen vaststellen de afgelopen jaren dat dat in het begin zeer aarzelend was, maar dat ondertussen al heel veel gemeenten zijn toegetreden omdat ze daar de voordelen van zien. Dus nu gaat het over de legislatuur waar wij een nieuwe beslissing moeten nemen. U heeft de bijlagen ook gezien en onze tussenkomst is iets meer dan €2.000 als lidgeld op jaarbasis.
Hier waren geen vragen bij, dus dan vraag ik wie akkoord is om die verderzetting van de convenant goed te keuren. Wie is voor? Eenparig. Pinchelle is nog een convenant, maar nu Toerisme Vlaams-Brabant voor deze legislatuur. Jury.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, we zijn ook al van in het verleden aangesloten bij de convenant Toerisme Vlaams-Brabant. En wij gaan dit verlengen voor een periode van de volledige legislatuur tot 31 december 2031 gaan we dit verlengen. En we vragen daarvoor de goedkeuring aan de raad.
Dank u, Jury. Hier waren ook geen vragen, dus wie is akkoord? Eenparig. Ik moet dat misschien niet meer zeggen. Goed, puntje 12. Nog een samenwerkingsovereenkomst Walden. En dit gaat om in Leiden.
Ja, collega's, ik heb hier al een paar keer gesproken over het strategisch project Walden. Dus dat is een samenwerkingsverband, een strategisch project waarvoor we subsidies krijgen van de Vlaamse overheid. Wordt getrokken door de provincie Vlaams-Brabant, waar wij samen met Oud-Everlee, Hulgenberg en Leuven partner zijn. Ik ga even voorop lopen op je vraag, Wouter. Leuven is daarvoor een gedeelte betrokken. Vooral het deel in de richting van Oud-Everlee. Daar zitten toch wel grote stukken natuur die een ruimtelijk geheel vormen met onze open ruimtestructuur en de waterlopen. De Deilen loopt er naartoe, de IJzer loopt er naartoe. Dus het is voor dat onderdeel dat Leuven betrokken is. Het is niet heel de stad Leuven, maar ja, de stad als partij is wel een partner in het. Het is niet het hele grondgebied van Leuven, ik zal zo zeggen, dat betrokken is, maar de stad als partij is dus wel een volwaardige partner in het verhaal. Waarmee komen we hier naar de gemeenteraad? Het is een overeenkomst. We hebben bijkomende, het is een verlenging van een strategisch project. We hebben die subsidies gekregen van de Vlaamse overheid, van het departement Omgeving. Maar ze hebben ons ook gevraagd, we moeten naar onze natuurlijke structuren kijken, naar onze open ruimtestructuur. Maar om daar een uitspraak over te doen, moeten we ook naar het bebouwd weefsel kijken, naar onze kernen. Hoe die zich gaan verhouden ten opzichte van de natuurlijke en de open ruimtestructuren. We hebben daar op de stuurgroep over gesproken. En eigenlijk waren we het daar als lokale besturen allemaal over eens. Van, ja, we zitten niet te wachten op het zoveelste masterplan dat misschien wel concepten aanreikt, maar waar dat het misschien later nadien moeilijker wordt om daarmee aan de slag te gaan. Wij hebben al een Rupmeergezinswoningen, we hebben al wat studies gemaakt, we hebben al inzichten. Ja, andere gemeentes hebben dat ook. Maar waar we allemaal wat nood aan hadden was, ja, wat is nu eigenlijk de vraag naar woningen in onze gemeentes, in onze regio? Zijn het eengezinswoningen? Zijn dat grote eengezinswoningen? Zijn dat kleine eengezinswoningen? Spreken we over 100 vierkante meter? Is er nood aan instapwoningen? Welk doelpubliek moeten we aantrekken? We hebben Moeten we op jonge gezinnen inzetten? Moeten we op twee verdieners inzetten? Moeten we op een aanbod meer voor senioren gaan inzetten? Is dat dan een eengezinswoning, meergezinswoning? Daar ook weer. Twee slaapkamers, studio's, iets anders. Moeten we ook al iets meer naar huisvesting, naar studenten of naar internationale mensen, tijdelijk verblijf? Is daar ook een vraag naar in de woonmarkt? En vandaag worden, spijtig genoeg, heel wat beslissingen over woonbeleid wel op cijfergegevens, maar geen doorgedreven onderzoek gedaan van kijk, wat is eigenlijk de woonbehoefte vandaag, morgen, overmorgen, eigenlijk de komende 30, 20, 40 jaar en onderbouwd zowel met een kwantitatief onderzoek, cijfergegevens, als een kwalitatief onderzoek, waar dat je wat doelgroepen gaat bevragen. Ja, wat zijn voor jou effectieve hefbomen om ergens te gaan wonen of niet te gaan wonen? Is het omgeving? Is het woonkwaliteit? Is het verbinding? Is het nabijheid van werk? Zijn het andere zaken? Zijn het opleidingsgegevens? Zijn het voorzieningen? Dus zijn we er eigenlijk overheen gekomen. Eigenlijk zitten we allemaal met diezelfde vraag. En we geloven daarin, in dat model, in plaats van dat we allemaal afzonderlijk onze woonstudies lanceren, denken we toch wel dat in deze regio, Oud-Heverlee, Bertum, Ullenberg, een deel van Leuven, dat die vragen of die uitdagingen toch wat gelijklopend zijn. Misschien met hier en daar wat een specifiek verschil. En daarin geloofden we dan, laten we samen die opdracht lanceren, met een algemeen deel, met wat specifieke inzichten per gemeente. En dan geloven we dat naar tijdsinzetten, naar inzet van middelen, dat 1 plus 1 zeker 3, 4 wordt, omdat we dan efficiënter kunnen aangaan met de middelen. Het studiebureau heeft dan gezegd, kijk, als we toch deze redelijk zware procedure moeten gaan voeren, want het gaat over een grote opdracht, en de kans is groot dat we binnen deze werking van Walden toch ook nog andere ruimtelijke studies gaan uitvoeren. Zoals heel wat verschillende gemeenten, zoals wij, hebben misschien wel de intentie om een beleidsplan te gaan maken, een ruimtelijk beleidsplan te maken, of ergens een ruimtelijk uitvoeringsplan, een andere ontwerpstudie. En daarom was het voorstel van het consortium, laat ons een raamcontract maken, waar dat de eerste effectieve opdracht die woonbehoeftestudie is, maar waar we dan eigenlijk vastgelegde prijzen hebben, dat we dan een bureau hebben dat de regio al kent, waar dat we conform de wetgeving overheidsopdracht dan andere opdrachten kunnen gaan plaatsen. Maar dat kunnen we niet zomaar doen. Daarvoor moeten we eerst een samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen deze partijen, dat we dit samen willen doen. En dit is hetgeen wat wij hier vandaag willen voorleggen. En het voordeel is dat deze eerste studie, hoofdzakelijk zal uitgevoerd worden met middelen die reeds voorzien zijn in het strategisch project, dus Vlaamse middelen, dat we daar een meerwaarde uit kunnen halen voor onze gemeente.
Wouter?
Ik heb al heel veel antwoorden gekregen op mijn vragen. Nog eventjes om duidelijk te zijn, er staat het instrumentarium voor de doorwerking. Is dat dan... wat u zegt, die vervolgstudies die eventueel kunnen zijn, wat moet ik daaronder verstaan?
Kan je nog eens juist stipuleren in welke context, want het kan veel zijn.
Oké. U vraagt mij artikel 1 goed te keuren, opmaak van intergemeentelijke woonstudie met actieplan en het instrumentarium voor de doorwerking.
Ja. Oké, nu ben ik weer volledig mee. Nee, dus het is inderdaad zo, we willen weer niet gewoon een studie om in de kast te leggen, dus we vragen eerst een analyse. Maar we vragen ook om werk te maken van, welke kapstokken, welke instrumenten kan je ons als lokaal beleid gaan aanbieden? Moeten wij een verordening maken? Moeten wij fiscaal maatregelen nemen? Moeten wij op andere instrumenten, met subsidies, misschien wel bepaalde zaken gaan stimuleren om een doorvertaling, een doorwerking te hebben van de visie, de inzichten die we in die studie gaan realiseren? Dus dat is eigenlijk wel de bedoeling.
Oké, dat beantwoordt mijn volgende vraag ook alweer. Want die kwam op terwijl u de eerste uitleg deed, namelijk... de woonmarkt is een zeer private markt, zeker in Bertum. De gemeente heeft daar weinig... Je gaat een kier om een vinger achter te krijgen. En dus die doorwerking, dat geeft mij toch ergens... eens kijken naar welke steunpunt dat we hebben om toch iets te kunnen verplaatsen, om te kunnen wrikken aan dat beleid. Zo moet ik het begrijpen.
Ja, ik denk het ook. En dat we dan samen, zeker ook met de woon... we hebben een paar sterke woonpartners in de regio, met Woontrots, maar ook met Flapinvest. Nu, dan zouden we daarop ook wel meer kunnen gaan sturen, mijn excuses. Welke typologieën zouden zij moeten voorzien? Welke gezonde mix zouden we moeten voorzien? Is er een verschil tussen Bertum Centrum, Leefdaal, Corbeek-Deilen? Moeten we daarmee gaan spelen? Maar Het is inderdaad een private markt. Ik ga hier ook niet over liegen. Dat we heel hard gaan kunnen sturen op de prijs, wil ik toch even temperen. Maar we gaan altijd kijken wat we kunnen doen. Zeker om een sterk gedifferentieerd. En vooral dat, wat doel, dat we niet alleen marktgericht, maar ook een beetje aanbodgericht kunnen gaan werken. Niet alleen vraaggericht, maar ook aanbodgericht. Dat is misschien beter verwoord.
Goed. Oké, dan vraag ik om deze overeenkomst ook goed te keuren. Wie is akkoord? Eenparig. En het volgende punt is nog een overeenkomst, maar nu Brabantse Woude. Tom?
Ja, het Nationaal Park Brabantse Woude. Weer in dezelfde thematiek, open ruimte, natuur, een iets breder samenwerkingsverband, een iets hoger kader, waar dat we ook opnieuw een samenwerkingsovereenkomst moeten maken. Op zich zijn dat ongeveer dezelfde modaliteiten als in het verleden. Je zal alleen zien dat naar financiering ook dat bedrag hetzelfde blijft. Eenmalig wordt dus 2% geïndexeerd. We hebben daarvoor gepleit, en u zal dat zien volgende maand in het voorstel meerjarenplan, om niet gewoon, hun eerste vraag was om jaarlijks te indexeren naar werkingsmiddelen. We hebben gezegd, ja, dat is soms altijd wel gemakkelijk, hè, als aparte VZW's of aparte organisatie, om jaar in jaar uit meer geld te vragen. Maar wij willen ook graag dat er dingen gebeuren op het werkveld. En daarom is er overeengekomen om maar eenmalig een indexatie te voorzien. Ja, hun kosten stijgen ook jaarlijks. Hè. Daar moeten we, dat is een realiteit, daar moeten we mee omgaan. Maar je zal zien dat alle andere gemeentes ook een soort van werkingsbudget of een investeringsbudget voor projecten in het kader van de Brabantse Woude in de gemeentes gaan voorzien. En dat is dan eigenlijk hetgeen wat we hebben gezegd. Ja, we geloven nog in de werking, we willen verder zetten, maar we willen ook vertalingen op terrein. En daarom voorzien we geld eerder voor uitvoering als puur alleen voor je werking te financieren. Dus dat is een groot verschil tegenover vorige keer. En op zich blijven we er graag deel van uitmaken. En willen we graag verder bouwen aan het Nationaal Park. En we hebben een goede start genomen, maar er is nog meer als genoeg werk voor de boeg.
Goed, hier waren geen opmerkingen of vragen, dus wie is akkoord? Eenparig. Puntje 14 is nog een overeenkomst, maar nu in verband met luchtkwaliteit, Juri.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ze vragen hier de samenwerkingsovereenkomst voor een project voor de meting van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Het is een overeenkomst, samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de firma Airscan, die het aanleveren zal van de toestellen om de luchtkwaliteit te meten. Er zullen er 3 geleverd worden, 3 geplaatst worden binnen onze gemeente. De locaties kan ik u nog niet meegeven, want we zitten donderdag nog samen met iemand van Airscan en de dienst zelf. En daar zijn als voorwaarde dat we 3 keer per jaar moeten de bevolking inlichten van de kwaliteit van de gemeente luchtkwaliteit. Dit project wordt volledig gesponsord door Belfius.
Wouter, ja.
Ja. Oké, 3 meetpunten op een gemeente, dat is niks. We zitten, maar het kost ons ook niks. Dus nice to have. Daar zeggen we niet nee op dan. Maar het blijft een soort van commerciële greenwashing. Een beetje naambekendheid voor Belfius. Dus wat kan ik mee leven? De gemeente, hoe ga je communiceren met de mensen om dat duidelijk te maken? Dat had ik graag geweten. En ook, er worden dingen beloofd die nog niet gans zeker zijn. Namelijk dat de burgers zelf de data kunnen raadplegen. Dat is nog niet gegarandeerd als je kijkt naar de verschillende samenwerkingspakketten die ze voorstellen. Dat is maar in het premium pakket, om zo te zeggen, geloof ik. Het beste van de 3 dat voorzien is, in de andere 2 niet. Dus ik zou even voorzichtig zijn met dat te gaan beloven. En dan nog een detailje. De output van het project zou uit 5 onderdelen bestaan, maar ik zie er maar 3 staan in het voorstel.
inderdaad, Wouter, drie is inderdaad niet fijn. Dat weten we. Maar het is volledig kosteloos voor de gemeente. Dus we gaan toch zeker op dit voorstel ingaan. En uw opmerking van de vijf projecten is zeker terecht, want zijn er maar vier in de plaats van drie of vijf. Maar wacht, dan moet u mij even helpen met uw volgende vraag, want ik ben het eigenlijk vergeten.
Dank u. Het ging ook over dat je in het... ik weet niet, is het in de argumentatie of in de context zegt dat de burgers toegang zullen krijgen tot de gegevens in real life, terwijl dat absoluut niet gegarandeerd is. Enig zicht erop? Enfin, dat zul je pas binnen een paar dagen weten, veronderstel ik, voor welk pakket we in aanmerking komen.
Inderdaad, is dat met dat ik dat juist ook gezegd heb. Ja, donderdag gaan we nog samen zitten en dan zullen we ook veel meer weten over hoe dat ze dat tegenover de burgers gaan communiceren.
Goed. U is akkoord met deze overeenkomst. Eenparig. En dan hebben we nog een overeenkomst in punt 15, Klimaatalliantie. Jury.
Dank u wel, voorzitter. Hier vragen we vandaag de samenwerkingsovereenkomst met de Klimaatalliantie Druivenstreek. Op 3 november hebben wij een schrijven ontvangen dat de subsidies niet meer gaan uitgekeerd worden voor de volledige legislatuur, maar voor het jaar 2026 nog. Voor 2026 krijgen we dus onze subsidies van 38.000 euro nog volledig. Dus moet er nog in 2027 gerapporteerd worden voor het LEKP 1.0? 2026, ja, sorry. 2026. Dus vanaf dan zullen die subsidies er ook niet meer zijn. Wij gaan dus wel overgaan voor het akkoord te gaan met deze overeenkomst voor een jaar te verlengen. En dan de opzeg doen en dan zullen we zien dat we zelf een bepaald budget vrijmaken om verder te kunnen doen aan bepaalde klimaatpunten voor toch zelf te onderzoeken van ons eigen personeel. En we gaan moeten zien in de toekomst hoe dat gaat verlopen, want op dit moment, dat gaat ongeveer 20.000 euro zijn vanaf 2027 dat we zelf gaan investeren daarin. En dat we gaan vrijmaken daarvoor. Maar op dit moment gaan we nog verder doen, nog een jaar, met deze subsidies.
Wouter?
Ik hoor u net zeggen, vanaf 2027 gaan we inderdaad daar geld voor vrijmaken. Betekent dat dan dat we verder gaan met wat we een paar maanden geleden beslist hebben? Toen hebben we namelijk een stappenplan, een actieplan goedgekeurd daar rond. Dat is de eerste vraag. Gaan we gewoon door als gemeente met wat we beslist hebben? Omdat er ook in de voorgeschiedenis staat dat de doelstellingen moeten niet meer nageleefd worden. Dat is dan vanuit Vlaanderen. Maar Bertem gaat daar dus wel voor, als jij daar nog geld voor wil vrijmaken, heb ik begrepen.
In dat stappenplan, ja, daar zullen we moeten toch wel op terugkomen. Wouter, want ja, je weet, alleen gaan we dat niet kunnen doen. Gaan er nog bepaalde acties zijn die dat we gaan verder zetten, die dan nu in het LEKP zitten? Ik denk wel dat we dat gaan, bepaalde acties van door laten gaan, maar alles gaan we niet kunnen onder het vorige beleid konden we dat gemakkelijk doen, omdat dan met verschillende gemeentes samengewerkt wordt. Dan hadden wij ook een coördinator van IGO die dat allemaal coördineerde en waar we mee samenwerkten. Maar het zal beperkter zijn. Gaan we nog zoveel kunnen doen als de vorige legislatuur? Daar ben ik nu al van overtuigd van niet. Ik vind dat ook spijtig. En we hebben ook pas dat schrijven gekregen op 3 november. Ja. Dus ik ben daar ook niet heel content van, Wouter.
Ik zal goedkeuren, want het geld voor volgend jaar gaan we niet laten liggen. En dan gaan we nog wel eens discussiëren.
Maar dan is er wel bij het jaar tussen ook, Wouter. Dan weten we ook al een beetje meer in welke richting dat we gaan gaan. En nu is het echt, als ik zei, op 3 november is dat schrijven binnengekomen. We weten ook nog niet hoe dat we het juist gaan aanpakken. Nee. Maar voor 2026 hebben we nog subsidies.
Ja, dat was ook eigenlijk nog een tussenkomst van Ludo, maar ga jij dat doen, Caroline?
Ja, ik wil dat wel doen. We hadden ook de bedenking van we krijgen subsidies, maar als je kijkt naar de doelstellingen en hoe dat we daarop scoren, dan scoren we eigenlijk niet zo goed op het behalen van die doelstellingen. Zeker als je dat vergelijkt met de gemeente die qua populatie en qua grootte dezelfde grootorde hebben als Bertum. Dus ik denk dan in 2027 dat we inderdaad wel kritisch moeten kijken naar budgetten en ook naar doelstellingen, want die cijfers zijn, zijn misschien niet zo goed te nu. Hè? Ja.
Ik permitteer me om er even tussen te komen, omdat tot voor kort zat dat in mijn bevoegdheidspakket, dat lokaal energie- en klimaatplan. ik heb toen hier in de gemeente ook gezegd dat een aantal van die doelstellingen, zoals die omschreven waren, dat ons opgelegd is van bovenuit en dat dat niet per definitie de dingen waren die voor Bertum in eerste instantie in aanmerking kwamen. Er waren ook bepaalde meetcriteria waarvan we ons ook de vraag konden stellen of dat wel de juiste zaken zijn. Een derde zaak is dat we natuurlijk op langere termijn perspectief wilden gaan werken en dat we aan een aantal zaken nog volop bezig waren. We zijn daar trouwens nog verder aan het werken, aan bepaalde dingen waar we in het begin nog niet goed op scoorden, maar waar we naderhand veel beter zijn gaan scoren. Ik geef één voorbeeld. Op het vlak van een aantal laadpalen enzovoort, daar zijn we die doelstelling al lang voorbij. Het is zeker niet zo dat het ellende was op alle vlakken. Maar als je goed gezien hebt, wij gaan na 2026 meer dan 50.000 euro verliezen jaarlijks om daaraan te werken. En het is nogal duidelijk dat we met verlies van die middelen en naast andere besparingen enzovoort, dat wij er niet gaan in slagen van voldoende middelen te mobiliseren om heel het stappenplan waar dat we met een goed gedacht dat deze subsidies zich zouden verder zetten. Allee, dat is niet het geval. We gaan dan niet hetzelfde kunnen doen met veel, veel minder middelen. Hè. Als je dat over een legislatuur bekijkt, 6 x 50.000, dat is 300.000 euro die je kwijt zet. Hè.
Volstaat dat, Caroline? Ja. Goed, dan vragen, komt deze overeenkomst goed te keuren? Wie is voor? Eenparig. Puntje 16. Nog een overeenkomst in verband met openbare werken. Joël.
Ja, dank u, voorzitter. Samenwerkingsovereenkomst integraal natuur- en landschapsploegen, intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen. In de schoot van IGO, waar we ook lid van zijn uiteraard en aandeelhouder. Ja, dus een verlenging. We werken al heel lang samen met IGO en met die landschapsploegen. We zijn daar ook bijzonder tevreden over en we schrijven ons nu al in voor 26 voor 1450 uren. Maar ik vraag om de samenwerkingsovereenkomst voor 2026 tot 2031 goed te keuren.
Dank u wel. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 17 gaat over gasboetes. We blijven bij de burgemeester.
Ja, dank u, voorzitter. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst. Het is eigenlijk een aanpassing. We hebben dus een samenwerkingsovereenkomst getekend rond gas met de provincie Vlaams-Brabant in april 2019. De prijzen of de tarieven van de gasverwerking zijn sinds 2013 nog niet aangepast. Voor gas parkeren, dus ik zal zeggen gas 4, stilstaan en parkeren, is dat geen probleem, omdat dat kostendekkend is. Maar voor gas 1, 2 en 3, dus overlast, is het niet kostendekkend. En dus vraagt de provincie, of heeft de provincie in de provincieraad van februari, als ik mij niet vergis... September. 16 september beslist om de tarieven aan te passen. En zij vragen uitdrukkelijk aan al de participanten om dit voor 1 januari goed te keuren, want anders kunnen zij niet van start gaan vanaf 1 januari. Dus de vraag is om ook deze overeenkomst goed te keuren.
Wie is akkoord? Eenparig. En dan zitten we aan de mondelinge vragen. En ik denk dat er een aantal heel veel vrije tijd gaat hebben de laatste weken. Want er zijn er toch wel 7 vandaag. Ik ga ze afgaan in de volgorde dat ze ook op het document staan. Dus de eerste 3 zijn van Jurgen. Dus steek maar van wal, hè, Jurgen.
Dank u wel, voorzitter. De voetweg de Hertog, voor de mensen die Leefdal wat kennen, het kasseibaantje aan de begrafenisondernemer. Dat ligt er al een paar jaren bedenkelijk bij, om niet te zeggen, eigenlijk een beetje schandalig. Ik heb er onlangs bijna zelf iets op gebroken toen het geregend was. En die ligt eigenlijk grotendeels ook dus op de eigendom van voornoemde begrafenisondernemer, die eigenlijk het initiatief had genomen om... dus op zijn kosten die weg opnieuw heraan te leggen. En had daarvoor van de gemeente een vergunning gekregen. Wat dat goed nieuws was, maar omwille van een dispuut met de aanpalende buur, eigenlijk, die ook voor een klein stukje eigenaar is van voornoemde weg, is dat naar de deputatie geweest. En daar hebben ze helaas slecht nieuws gekregen, met als gevolg dat daar dus weer al eens niks kan aan gebeuren. Uiteraard is dat niet de schuld van de gemeente zelf. Hè. Maar ik vroeg me dan af, kunnen we toch niet in het algemeen belang, zowel voor de gemeente als voor de eigenaar, maar ook vooral voor de inwoners van de gemeente, is iedereen rond tafel brengen om eens te kijken van, kijk, kunnen we toch niet tot een akkoord of een oplossing komen die voor iedereen te verteren valt? Omdat als iedereen natuurlijk zich ingraaft in zijn put en niemand wil de vlakte oversteken, dan ligt die baan daar binnen 50 jaar nog zo. Dat is meestal een van die moeilijke dossiers, dat is een spijtige zaak. Maar misschien kunnen we als gemeente daar eens proactief een rol opnemen, als bemiddelaar, als salvant werken.
Ja, Jurgen, je hebt het goed verwoord. Hè. Wij vonden dat ook, dat daar zeker een initiatief, als men dat wegje wilt verbeteren, dat moest kunnen. Ja, we hebben dat vergund. We hebben dan spijtig genoeg ook gelezen dat de deputatie weer andere inzichten had. We hebben dat hier nogal wel eens meegemaakt. Tot mijn grote spijt. Ja, ik denk, wij zijn altijd bereid om mensen samen te brengen, maar dat is ook het enige wat dat wij kunnen doen. Dus op uw vraag wil ik gerust betrokkenen eens uitnodigen en eens hopen dat ze tot een gesprek komen. Maar ik vrees, ik heb al enkele van zulke gesprekken gehad, als ze zo in hun pen kruipen en al naar deputatie stappen, is mijn zachte stem vaak niet voldoende om de banden terug aan te smeren. Mogen jullie dat zeker proberen. Maar anders vrees ik dat dat toch op het vredegerecht zal terechtkomen. Maar wil dat gerust in harten.
Goed. Ja, Jurgen, tweede vraag.
Ja, dat is wat korter. De Vrije Tijdsraad, een belangrijk forum waar onze verenigingen bij elkaar komen, samen met het gemeentebestuur. En een zeer belangrijke schakel. En ik vroeg me af, wanneer is hij de laatste keer samenkomen? En vooral, wanneer gaat hij de volgende keer terug samenkomen? Omdat ik daar hier en daar iets over had te waaien, dat het daar wat stil was geworden de laatste periode. Vandaar mijn vraag.
Dank je wel, Jurgen. Inderdaad, de laatste Vrije Tijdsraad heeft plaatsgevonden op 18 september 2024. Nu, we zijn inderdaad begonnen aan een nieuwe legislatuur. En in de Infopertum, normaal gezien, van mei, juni, is er ook al een oproep geweest waarin mensen zich ook kandidaat konden stellen om toe te treden tot de Vrije Tijdsraad. Op dat moment was er weliswaar nog niet zoveel reactie, maar ik denk vorige week, vrij gelijkaardig met je vraag ook, was er nog een tweede oproep gebeurd aan de bestaande leden van de Vrije Tijdsraad, of zij nog de komende periode erin willen zetelen. En nu is het ook de bedoeling dat de selectie zal worden samengesteld en op het college wordt voorgesteld, ergens het college van 8 of 15 december, met de bedoeling om volgend jaar van start te gaan met minstens 2 tot 3 vrije tijdsraden per jaar.
Top, bedankt. En als laatste vraag, voor mij dan toch, heb ik de melding gekregen van een aantal inwoners van de gebroeders Juraustraat dat daar werken hebben plaatsgevonden en dat in het kader daarvan hun wagens werden weggesleept. Zij melden mij ook dat daar geen zichtbare signalisatie geplaatst werd. Ik ben daar ook ter plaatse geweest. Ik heb daar foto's genomen en ik moet eerlijk toegeven, ik heb ze ook niet zien staan, dus de verbodsborden om te parkeren. Tenzij ik er heb overgekeken. Maar dan moeten ze, ja, als ik zal zo niet ter plaatse zien, dan zal het voor de mensen misschien ook zeker in deze wintermaanden niet altijd duidelijk zijn, s'avonds, dat daar signalisatie stond. En mijn vraag is, zijn jullie daarvan op de hoogte? Wie was verantwoordelijk voor de signalisatie en op vraag van wie zijn ze weggesleept geweest? Want los van die discussie staan die mensen waarschijnlijk wel voor de kosten die daaraan verbonden zijn. En dat is, die mensen zijn niet van kwaaie wil geweest. Ze hebben zich daar uiteraard niet gezet uit onwil om de reglementering te volgen. Dus wij vragen ons dat af waar dat daar net in die schakel is misgelopen. Dank u.
Ja, dank u voor de vraag, Jurgen. Ik denk dat er, of ik ben er zelfs van overtuigd, dat er niets is misgelopen. Ik heb een verslag van de politie, een verslag aan mezelf, van 18 november. Het is dus zo dat er op 14 november signalisatie is geplaatst voor parkeerverbod omwille van wegenwerken. Dat is dus op 14 november is de signalisatie geplaatst en het parkeerverbod ging in op 17 november. Op 17 november om 9:02 is de politie in kennis gesteld dat er een voertuig foutief geparkeerd zou staan. Het voertuig stond er reeds geparkeerd vooraleer dat de plaatsing van het stilstaand en parkeerverbod op 14 november is geplaatst. Dat gebeurt nog. De politie is daar ook alert voor. Dus als wij een inname op die manier, een inname in openbaar domein of een parkeerverbod instellen, dan gaat de politie kijken op het moment dat de signalisatie geplaatst wordt, zodanig dat ze weten of dat de man of vrouw of de bestuurder van het voertuig al dan niet moet of kan geverbaliseerd worden. Dus om 9:02 is die oproep binnengekomen. Om 9:10 heeft de politie vastgesteld dat de signalisatie mobiel, stilstaand en parkeerverbod E3 met onderbord reglementair staat opgesteld op de rijbaan. Ik vind het een beetje verbazend dat men dat dan niet ziet, maar het stond op de rijbaan geplaatst. Één voertuig is weggesleept, u spreekt van meerdere voertuigen. Eén voertuig is weggesleept volgens de politie. Dus dat klopt niet dat er meerdere voertuigen zijn gesleept. Men wist vrij snel, uiteraard op basis van de nummerplaat, waar dat de eigenaar woonde. Men is ook gaan aanbellen en men heeft de man ook telefonisch proberen te bereiken. Maar dat is niet gelukt en op dat moment heeft om 9:20 dan, na telefonisch contact, de officier van bestuurlijke politie beslist dat de wagen mocht gesleept worden. 9:22 is de depannage opgebeld en om 9:40 is de wagen weggesleept. Dat is wat ik u kan zeggen. Het is dus duidelijk uit het verslag dat ik gekregen heb dat de man in principe niet in fout is, aangezien hij er al geparkeerd stond van voordat de signalisatie geplaatst werd. Dus waarschijnlijk zal dat dossier op tafel van het schepencollege nog komen. Maar waar men u heeft verteld dat het over verschillende voertuigen en verschillende mensen gaat, heeft men toch de waarheid een klein beetje geweld aangedaan, want er is maar één wagen versleept.
Goed. Caroline?
Mijn vraag is iets langer. Ik neem jullie graag mee terug naar het weekend van 15 en 16 november. Het was het weekend dat het redelijk hard geregend heeft. En als het hard regent, dan liggen de mensen in de Korbeekstraat en in de Leefdaalse Heideweg met een bang hart te wachten wat het met zich mee zal brengen. Op 15 november was het denk ik vooral modder en water. En op 16 november was de Leefdaalse Heideweg bedekt met puin. Het landbouwwegje was weggespoeld en lag op de Leefdaalse Heideweg. Ik wou dat ik hier kon afronden qua situatieschets, maar gisteravond om 8 uur regende het opnieuw. En deze keer op een andere plaats stond de straat onder water met modder en kwam ook van de achterliggende velden bieten en het groenafval van de oogst mee op straat. Dat heeft verschillende putjes of de waterafvoeren bedekt, waardoor dat, je kan komen kijken, het ligt er nog altijd bruin bij. Ik heb een aantal vragen naar jullie gericht. Er liggen bekkens achter. Wat is de reden of de redenen dat de bestaande bekkens opnieuw onvoldoende wateropvang geboden hebben, waardoor water, puin en modder in de straten terecht zijn gekomen? In welke mate voldoen de huidige bekkens aan de normen voor veiligheid en effectiviteit, rekening houdend met die toenemende intensiteit van de regen? Zijn er beslissingen genomen al op het bekkenbestuur, Deilen-Zennebekken, met betrekking tot verbetering, capaciteit, onderhoud en werking van de bekkens om de overlast in Bertum te voorkomen? Op welke manier voorziet het meerjarenplan dat jullie ons volgende maand gaan voorstellen in een visie, middelen en budgetten om de problemen duurzaam en structureel op te pakken? En op welke wijze zal de gemeente de inwoners informeren en geruststellen dat er daadwerkelijk werk wordt gemaakt van deze problematiek?
Ja, Wouter gaat eigenlijk ook een aantal vragen. Misschien stel je die nu ook en dan... Ja, alleen die van Korbeek, de Korbeek-Deilenstraat. Ja.
Ja. De vragen zijn in grote lijn dezelfde als die Caroline had. Heeft er mij iemand gemeld dat hij dacht dat er schade was aan het bekken, dat hij daar een grondverzakking gezien had. Dus we zitten daar eigenlijk met een potentieel gevaarlijke toestand. Daar wou ik nog even op wijzen.
Goed, dank u wel voor de vragen. Er is inderdaad wateroverlast geweest op... Koningsdag, 15 november, op een feestdag dan nog. Hè. Om 8:45 ben ik ter plaatse geweest. En hebben we dus vastgesteld dat er heel wat modder her en der verspreid over de Korbeekstraat lag. Maar toen, op dat moment, was alles nog eigenlijk vrij goed onder controle. Ik heb toen ook beslist om de ploegen niet op te roepen, omdat het echt nog wel te doen was. S'nachts dan, om 1:00, ongeveer 1:15, heb ik telefoon gekregen. Ik was op een feestje in Zaventem, dus het heeft geduurd tot 2:15, tot vooraleer ik er was. Maar ondertussen was onze algemeen directeur al met laarzen en een kap over zijn hoofd ter plaatse in de gutsende regen. En dan hebben we gezien dus dat de modder tot aan het kruispunt van de Korbeekstraat met de Dorpstraat stond. Brandweer heeft ons daar bijzonder goed geholpen. Het is een openbaar forum, dus ik wil van de gelegenheid misbruik maken om die mensen ook te bedanken, want die hebben met... Ja, dus met alle middelen die ze hadden ervoor gezorgd dat we om 4 uur naar huis konden met een propere straat. Wat is er nu gebeurd? Het wachtbekken is op een bepaald moment aan de bovenkant van de Kuip overstroomd. Hè? Dus het water is daar boven de oever gekomen en heeft via het wegje... de weg gevonden naar de rooster die in het half van de Leefdaalse Heideweg ligt. Dat is allemaal vrij goed gegaan, tot op het moment dat blijkbaar 2 gaten zijn geslagen in gaten van ongeveer een kleine 10 centimeter diameter, die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door knaagdieren, heel waarschijnlijk ratten, die dus 2 gaten gemaakt hebben in de oever. Dus de oever is totaal niet verzakt, dat is niet het probleem geweest. Natuurlijk, ja, die gaten die hebben ervoor gezorgd dat het water dat in het wachtbekken zat en opgevangen werd, dat ontsnapt is. De weg was wat verbeterd met steenslag. Dat is een van de grote problemen die we hebben in onze wegen. We mogen daar niet gebruiken wat we zouden willen. Omwille van een aantal maatregelen die ons door de Vlaamse regelneverijregering opgelegd worden. En dus krijg je de situatie die we al een paar keer gehad hebben. Dus al die steentjes die zijn naar beneden gekomen, hebben het rooster volledig dichtgezet. En dus is het water naar de Korbeekstraat gelopen. Mochten we die gaten van die knaagdieren niet gehad hebben, was dat niet gebeurd. Dus dan hadden we alles onder controle kunnen houden. Op dat moment zaten we dus met dat probleem. We hebben dan 2 dagen later, op dinsdag, dus maandag hebben we uiteraard geprobeerd van de dijk een klein beetje te herstellen. Dat is niet helemaal gelukt, maar dinsdag is de erosiecoördinator langsgekomen. En hebben we dus de zijkanten van de dijk kunnen herstellen. Ondertussen hebben we ook van de erosiecoördinator heeft ons laten weten dat de oever mag aangehoogd worden, zodanig dat de capaciteit ook uitgebreid kan worden. Dus daar wordt op dit moment echt wel werk van gemaakt. Ik heb ook een afspraak met de betrokken pachter, want het is niet zo dat we zomaar ineens kunnen doen wat we willen doen. Dat perceel wordt ook gepacht door een landbouwer. Ik heb op 2 december, denk ik, als dan een dinsdag is. Op 2 december heb ik met de man afspraak, met de landbouwer een afspraak om te kijken op welke manier dat we vrij snel toch nog zouden kunnen uittypen en op die manier ook de oevers toch nog wel iets hoger maken, omdat we daar nu toestemming hebben van onze erosiecoördinator. We zitten op dit moment nog in het meerjarenplan, nog een maand, hè, in het meerjarenplan tot en met 25, Caroline. Dus het heeft weinig zin om daar nog veel toelichting over te geven, hè, want u vraagt van wat is er in het meerjarenplan voorzien? Maar ik ga u met plezier in aangename zin verbazen volgende maand bij de toelichting van het meerjarenplan 26-31, dat dus volgende maand gepresenteerd wordt. Want we hebben echt wel heel wat voorzien binnen ons meerjarenplan om aan de wateroverlast en de erosieproblemen die we al gekend hebben, om daar paal en perk aan te stellen en om daar nog meer werk van te maken. Maar ik wil... ik heb u nu al het tipje van de sluier opgelicht, maar ik ga dat bewaren voor volgende maand, als ons meerjarenplan gepresenteerd en hopelijk goedgekeurd wordt, om op die manier dan verder werk te maken van erosiebestrijding in onze gemeente. Ja, misschien nog... ik heb geantwoord op de vraag van Wouter. Ja, de grondverzakking, ja. Oké. Okay, ja.
Uw tweede vraag, Caroline. Wil jij nog reageren hierop? Of?
De toestand zoals dat hij nu is, die is terug zo veilig als we het kunnen doen.
Die is zo veilig als we het kunnen doen. Dat is een voorlopige herstelling. Het enige punt wat we gedaan hebben vandaag is... Dus de steenslag die erin lag... Ik heb opdracht gegeven om die niet meer terug in te voeren. Want die is dus vandaag, gisteren en vandaag, is die terug naar beneden gekomen. Dus ik heb gevraagd om dat niet te doen. Die lag veel te los natuurlijk. Die is terug... in het begin van de week is die teruggelegd. Maar er is echt niet veel landbouwverkeer op dit moment in die tragen en wegen en in die veldwegen. Zodanig dat dat ook niet aangedamd wordt. En bij het minste dat er regen... De Leefdaalse Heideweg heeft echt wel een tamelijk felle hellingsgraad. En dus die steenslag die komt onmiddellijk naar beneden en zet zich direct terug vast. Dus ik heb nu opdracht gegeven om die steentjes niet meer terug te leggen. Wat nu maakt dat het een veldweg is waar je bijna zelfs te voet op dit moment niet echt door kan. Maar als ze voorspellen nog redelijk wat regen. Als de regen weg is, dan hopen we dat we daar... onze erosiecoördinator ging ook eens kijken of dat we daar toch niet iets duurzamer materiaal zouden mogen gebruiken om op die manier die weg toch wel een klein beetje beter te maken. Dus daar zijn we nog mee bezig. Ja, dus maar de steenslag maakt dat het water langs de rooster loopt, omdat de rooster natuurlijk vol zit, of vol ligt met die stenen, en dat het water dus en de modder naar de Korbeekstraat lopen. Dus dat hopen we nu verholpen te hebben, omwille van het feit dat de steenslag er niet meer is, en het water dus echt wel in het rooster kan. Maar dat maakt dat ik verwacht dat het geen twee dagen zal duren tot er een landbouwer mij belt om te zeggen van hoe moet ik nu op mijn land geraken. Dat gaan we moeten zien dan op dat moment. Maar op dit moment is het een voorlopige oplossing, maar nog niet definitief. Maar ik hoop dat we echt toch een iets duurzamer materiaal mogen gebruiken dat ook geen belemmering betekent voor die roosters, die echt wel hun effect hebben tot op het moment dat ze natuurlijk vol zitten.
Goed, Caroline.
Ik wou daar nog twee dingen aan toevoegen. Eén, ik zou willen dat jullie een dankjewel willen meegeven aan het gemeentepersoneel, want ik heb die mensen gisteren en vandaag daar effectief hard staan werken. Je ziet dat zij met de middelen die ze op dat moment hebben echt het beste van zichzelf geven. En twee, als het nog eens regent en jullie zijn er in de Korbeekstraat, ben je altijd welkom om bij mij een koffie te komen drinken.
Wel, ik heb een paar keer gekeken en gezegd van zou ze nu niet open doen, want ik kon die koffie wel gebruiken op dat moment.
Goed, gaat nog een tweede vraag, Caroline?
Ja, ik was eigenlijk heel nieuwsgierig naar de stand van zaken van de zomerschool, want als ik mij niet vergis, ging er in oktober een coördinator aangesteld worden en zou het hele systeem op gang komen. Dus ik weet niet of je me daar een update van kan geven.
Dat wil ik met veel plezier doen, Caroline. Als je nog even teruggrijpt naar de notulen van het Schepencollege van 20 oktober, jongstleden, daar hebben we toen op basis van een vrij uitvoerige nota en ook na contactnaam met andere organisatoren, hebben we een opdrachtomschrijving goedgekeurd voor de aanstelling van een externe coördinator van de zomerschool 2026. Nu, op basis van die nota is er, en wij moeten dat doen, als we een opdracht willen gunnen, dan moeten we de markt raadplegen en moeten dat doen met respect voor de wet op de overheidsopdrachten. Dus vandaar, en dat is gisteren gebeurd, heeft het college, zoals dat dan heet, de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de aan te schrijven firma's daarvoor goedgekeurd. Die offertes... Die zouden wij graag hebben ten laatste op 16 januari 2026. De raming van de opdracht is net geen 25.000 euro, inclusief BTW. En het is dus een uitgave die in principe volledig gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Maar als je gaat binnenkort dan de notulen van het college van gisteren ook kunnen nalezen. Maar in feite, met de nota die er op 20 oktober... op het college, wat vind je eigenlijk de contouren van hetgeen we vooropgesteld hebben. Maar dat is dus lopende, gisteren goedgekeurd, gaat uitgezonden worden naar een aantal firma's. En ten laatste 16 januari gaan we dus weten welke de biedingen daarvoor zijn.
En dan was er nog een laatste vraag van Wouter.
Ja, het is niet zozeer een vraag, maar eerder een aandachtspunt waar we toch moeten op letten. Ik kreeg een melding van iemand die aan het graf van haar partner een nota vond dat het graf geruimd zou worden. Ze viel compleet uit de lucht. Er was vooraf geen melding per brief of zo bij haar weten aangekomen. Dus een zeer dringende vraag om die procedure is heel goed te bekijken. Zien of dat daar echt geen gaten in kunnen zitten, want dat was gewoon pijnlijk.
Ik heb al meerdere pijnlijke verhalen rond Kerkhoven gehad, Wouter. Toch een aantal dingen die ik even wil rechtzetten. Concessiegraven worden aangeplakt na 30 jaar. Niet concessiegraven na 20 jaar. Dus aangeplakt, dat betekent, we doen daar wat de wet voorziet, en we doen zelfs nog iets meer. Dus de wet voorziet dat we een bordje moeten plaatsen. En bij ons zijn dat bordjes van ongeveer 10 op 15 centimeter. Voor de grafzerk, dan moet er een jaar staan. Moet een jaar op voorhand bevestigd worden. Dat gebeurt. We maken daar ook een foto van op het moment dat we die plaatsen, omdat we merken dat af en toe die bordjes ook wel eens weggenomen worden. Door wie? Dat laten we in het midden. Dat gebeurt wel eens. Dat is een eerste wettelijke verplichting. Ja. Aanplakken in het portiek aan de kerkhoven, aan de respectievelijke kerkhoven, is ook verplicht 1 jaar op voorhand. En ook dat doen we uiteraard. We gaan zelfs nog verder. In plaats van een jaar gaan we nog eens tot voor Allerheilige. De Allerheilige die daarvoor komt, plakken we al aan. Dus in sommige gevallen is dat zelfs bijna 2 jaar op voorhand. Zodanig dat de mensen, de momenten dat de meeste mensen naar het kerkhof komen, zijn toch wel de periode rond Allerheilige, dat ze in principe 2 keer de kans hebben om te merken dat, dat het graf van hun dierbare weggaat. Er staat in elk geval niet op dat het graf geruimd wordt. Het is niet omdat de grafzerk weggaat dat het graf geruimd wordt. Dat is een groot verschil. Op die aanplakking staat ook vermeld dat, wanneer men het wenst, de concessie nog kan verlengd worden. Dus als dat een concessie is van 30 jaar, die kan perfect verlengd worden. Dus het volstaat dan, en daar staat ook bij op de aanplakking, wat de mensen daarvoor moeten doen. Ze moeten hier naar de dienst burgerzaken komen, dat doorgeven, en ze gaan dan een rekening krijgen en dan wordt dat verlengd. De mensen zijn niet aangeschreven. Nee, ze worden niet aangeschreven. En ik ga daarvoor de reden geven waarom dat de wetgever dat ook niet verplicht en waarom dat we dat ook niet doen, zelfs als we het al zouden weten wie dat dan de nabestaanden zijn. Want daar ligt het kalf gebonden. Het probleem is daar dat we niet altijd al de adressen van alle nabestaanden hebben. In bepaalde gevallen liggen daar mensen die zelfs geen kinderen hadden en waar dat we dan zelfs niet van weten wie de erfgenamen waren. En in bepaalde gevallen is het zo dat, wanneer er bijvoorbeeld 3 kinderen zijn, dat daarvan 1 van die kinderen misschien wel in Bertheim woont en we daar de gegevens van hebben, maar de 2 anderen niet. In het verleden werd er wel aangeschreven, maar dat is al ettelijke jaren terug. En toen zijn er af en toe wel eens wat problemen geweest, omdat dan misschien 1 van de erfgenamen aangeschreven werd, die dan op dat moment misschien niet de beste verstandhouding had met de rest van de familie en zegt van, ik doe daar niet aan mee, laat dat maar gaan, dus ik reageer daar niet op. En wat kreeg je dan? Dan kreeg je de 2 andere kinderen die hier aan de balie stonden en absoluut niet goed gezind waren, omdat zij dan niet verwittigd waren, hun broer of zus wel, die het dan laten liggen heeft en met alle gevolgen van dien. Dus om de gelijkheid daar te respecteren, wordt er niemand aangeschreven, omdat we weten het ook niet altijd. We kunnen dat ook niet altijd weten. Dat is de reden waarom dat op die manier gebeurt. Dus de wetgever legt ons op om 1 jaar op voorhand aan te plakken voor de grafzerk en te afficheren in het portiek aan de Kerkhoven. We doen dat in bepaalde gevallen zelfs 2 jaar voordien, maar in elk geval 2 allerheiliges vooraleer dat de opruiming gebeurt. En daar is totaal geen enkel probleem als mensen vragen om dat te verlengen. Daar behouden we ons wel het recht voor, omdat, en dat heb ik hier al een aantal keer gezegd, we willen dus ons kerkhoven vergroenen en we willen op bepaalde momenten ook bepaalde blokken volledig vrijmaken. Dus we behouden ons het recht om eventueel het graf op termijn wel te verplaatsen. Hè? Kunnen we altijd, maar daar maken we ook melding van. We maken dat heel duidelijk aan de mensen, omdat dat dan dikwijls blokken zijn waar dan nog maar 3 of 4 grafzerken gaan staan. Er staan nu heel wat bordjes aangeplakt, dus er gaat nog heel wat verdwijnen in de loop van het volgend voorjaar 26. En dan gaan we eens kijken op welke manier dat we al een aantal blokken kunnen vrijmaken om daar een assortiment van parkje te kunnen realiseren met een bank enzovoort. Dus dat is de manier van werken, zo werken we. En we doen daar helemaal niks onwettelijks mee. Maar ik zeg het, ik begrijp dat heel veel mensen zeggen van waarom schrijft men ons niet aan? Maar dat is zeer, zeer, zeer gevaarlijk omwille van familiale situaties die we niet altijd kennen. En waar dat we dus bijzonder voorzichtig mee zijn.
Bedankt, dat was bijzonder helder en ik zal dat ook zo helder mogelijk doorgeven.
Ik ben ook altijd bereid, want ik weet dat dat bijzonder gevoelig ligt. Dat is heel vervelend als mensen met die problematiek bij u komen. Altijd bereid om dat ook nog eens toe te lichten. Hè. Dus,
Goed, dat was de laatste vraag eigenlijk. Dus dan kan ik hier de gemeenteraad sluiten.